Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 99, de versen 1 en 2. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert. En het tweede, God die helpt in nood, is in Sion groot. 1 en 2 van Psalm 99. Doen uw belijdenis met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 68 het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Waarna de schriftlezing volgt uit het eerste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, hoofdstuk 1. We noemen nu Openbaring 1, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 68, het 17e vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Openbaring hoofdstuk 1. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal. De Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus. Was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatira. En naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlamvuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk. En gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen twee snijden scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond, gemeente, een begin maken met de behandeling van de brieven die de Heere Jezus Christus door middel van Johannes geschreven heeft aan de gemeenten zoals die te vinden zijn in het boek Openbaringen. En zo de Heere wil, zullen die brieven ons geruime tijd in de toekomst bezighouden. Vanavond, als een inleiding op die brieven, willen we het woord van God met u lezen uit dit eerste hoofdstuk, de versen 17, 18 en het eerste gedeelte van het 19e vers. Openbaringen 1, de versen 17, 18 en 19a, waar we het woord van God lezen. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is. Tot zover. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, op deze dag, uw dag, de dag des Heren, komen we tot u. En smeken we of u zelf uw geest wilt schenken. We hebben het zo even gelezen, dat uw kind, uw knecht Johannes, op uw dag in de geest was. Dat hij onder de bijzondere bediening en beademing van uw geest verkeerde. En al waren zijn omstandigheden wel heel bijzonder, we belijden het voor u, Heere, dat we ten diepste datzelfde nodig hebben. Dat uw geest ook op deze dag ons voor mag gaan, voor mag lichten met zijn heilige bediening. We hebben dat nodig in het preken, in het bedienen van uw woord. O Heere, wil u ons hart en ons verstand en onze lippen openen, opdat wij onder de leiding van uw geest uw woord bedienen mogen. Zonder u kunnen we niets doen. Zeker niet dit grote, dit heilige, dit zo onmogelijke werk van bedienen van uw woord. Zonder u zijn we een luidend metaal en een klinkende schel. Maar wil u, Heere, ons uw woord zo op het hart drukken, dat wij niet anders mogen spreken dan uw woord. En zo de bediening van uw geest schenken, dat uw woord gesproken mag worden met de kracht van uw geest. Heren, dat is onverdiend. Dan hebben wij niets om u aan te bieden of op te pleiten. Dan hebben wij alles verzondigd. Maar wil u aan uw verbond denken en het doen uit vrije genade. We hebben ook in het luisteren alles nodig. Ten diepste datzelfde, de leiding van uw geest. Heere, breng ons op deze uw dag onder de bediening en de beademing van uw geest. Laat het zo mogen zijn dat jongere mensen, kinderen en ouderen, allen zoals we hier zijn, onder de kracht van uw woord gevangen mogen zijn. Laat het zo mogen zijn dat wij mogen luisteren en niet door allerlei afdwalende gedachten, of door allerlei fantasieën of dagdromen, of door slaap verhinderd worden in het luisteren naar uw woord. Maar leg onze gedachten gevangen onder uw woord, Heer. En geef dat we uw woord mogen beluisteren als een woord van u. Geef bovenal dat uw woord in mag dringen, tot in de diepste vezels van ons bestaan, tot in ons hart. Dat we mogen zien onze grote, diepe nood voor u, de heilige God. Dat niemand u kan zien en leven. Als zelfs een Johannes, de discipel die u lief had, als een dode voor uw voeten lag. Hoeveel meer moeten wij dan, als uw heilig woord geopend wordt, en als uw heilige tegenwoordigheid in uw woord verkondigd wordt, als een dode aan uw voeten liggen. Niemand kan voor u bestaan. Want als u in het gericht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, dan kan niemand bestaan. Bind ons dat op het hart, Heer, opdat we voor het eerst of opnieuw onze grote nood en die geweldige afstand tussen u en ons gaan beseffen en eronder verbroken worden. wil u ook, o grote koning, iets doen zien vanavond van de ontfermende hand die gij, o grote Heere en koning, ontsluit. Heere, geef dat mensen die u zoeken, dat mensen wier hart hongert naar u, geen rust mogen vinden voordat ze de rust gevonden hebben in de holte van die hand, onder de schaduw van die doorboorde hand. Heere, geef dat niemand van ons rust mag vinden voordat we rust vinden in dat bloed. Bloed wat spreekt van vrede, het bloed wat spreekt van zegen, het bloed wat spreekt van kracht. En wilt u, o Heere Jezus Christus, dan vanavond uzelf openbaren. En onder de prediking van het woord, laat het zo mogen zijn dat het bloed uit die hand die eens doorboord is, als het ware mag druppelen in verslagen en verbroken harten. Heere, wil u uw kerk onderwijzen en bemoedigen. Als we vanavond beginnen aan, als u het geeft, een serie van overdenkingen over dit ernstige, maar toch ook zo troostrijke, zo onderwijzende gedeelte uit uw woord, waarin zoveel opgesloten ligt voor uw kinderen. Geef, Heere, dat het gebruikt en gezegend mag worden voor hen. En wil u geven dat uw volk onderwezen mag worden, niet door ons, maar door u. En dat uw volk dieper ingeleid mag worden in de verborgenheden van die grote koning. In de dierbaarheid van zijn ene naam. In zijn werk. In zijn bediening. En dat uw kinderen mogen wandelen in uw wegen. Geef ook, Heere, dat we de lessen van dit woord van vanavond en van de komende overdenkingen mogen verstaan wanneer gesproken wordt over de gevaren die de kerk in alle tijden, maar bijzonder wanneer het einde der tijden naderbij komt, bedreigen. Heere, wil u ons geopende ogen geven, opdat we die gevaren onderkennen. Leer ons midden in deze wereld waar de tronen van Satan staan en versierd worden. Leer ons daar wonen onder uw hand en bij uw woord. En wil u ons bewaren voor de listige omleidingen van hem die briest als een leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, maar ook de listige omleidingen van hem die komt als een engel des lichts, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Heere, leid ons door uw woord en bewaar ons bij dat woord. En geef, wanneer we ons gedrongen weten om over deze woorden na te denken, dat we deze woorden ook mogen overdenken, het volbrengen mogen. En dat allen die het woord van vanavond horen, ook de laatste preken mee mogen maken. En wil u het zegenen, niet alleen dat we onderricht mogen worden, dat uw volk onderwezen wordt, maar wil u ook geven dat de krachtige roepstem die uit dit gedeelte van uw woord komt, tot bekering, geheiligd mag worden aan de harten van jongeren en van ouderen die nog zonder u leven. Heere, zegen uw woord tot bekering en tot onderwijzing. We smeken u, ontferm u over ons als gemeente. Woon en werk onder ons, Heere, wil nog werken onder onze jongeren en onder ouderen. Bewaar ons tezamen bij uw woord. Wees u met ieder die het moeilijk heeft, in wat voor omstandigheden dat ook is. Wil u zijn met ons wanneer velen van ons al met vakantie zijn, anderen met vakantie hopen te gaan. Wil u in deze weken waarin het leven soms wat ongeregeld is, ons alle bewaren en ons alle sparen. En wil u ons veilig van hier leiden en veilig weer terugbrengen. Laten uw ogen die de hele aarde doorlopen, ook over ons en onze kinderen zijn. En wil bovenal geven, Heere, dat we in een tijd van rust mogen leven bij uw woord. En waar we ook zijn, dat mogen zoeken wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. We bidden u, wil u zo op ons allen neerzien, denk ook aan onze kerken. Wil u aan onze kerken denken? Ja, wil u u erbarmen over ons gehele kerkelijke leven? En dan denken we niet alleen aan onze eigen kerken, maar ook aan kerkelijk Nederland. Heere, wil u wonen en werken. En geef terugkeer tot u. Geef geestelijke opwekkingen, opdat we zien mogen dat uw naam Heere is. We dragen ook bijzonder een van de vroegere leden van onze gemeente aan u op, van wie de familie nog lid van ons is. Kandidaat Wessels, die deze komende week bevestigd zal worden in de gemeente van Thesingen. Heren, we bidden u, wil u voor hem, voor zijn vrouw en ook voor de familie die onder ons is, deze dag een onvergetelijke dag doen zijn. Maar we bidden bovenal, wil u uw zegen schenken. Uw zegen aan hem, die straks, zo u het geeft, als dienaar des woords, bevestigd zal worden. Geef u hem, Heere, de leiding van uw geest. Maak hem afhankelijk van u in alles wat hij te doen heeft. En wil u hem door uw geest en door uw woord onderwijzen en leiden. En hem tot een zegen stellen, ook voor die gemeente in het verre noorden van ons land. Heere, ontferm u over allen die uw woord mogen uitdragen. Waar dat ook is en welke omstandigheden daar ook mee verbonden zijn, wil u geven dat uw koninkrijk mag komen. We smeken van u, wil u ook zijn met de kerken in andere landen van deze wereld. Laat ook daar uw koninkrijk mogen komen. En wil u, o Heere, bijzonder denken aan de kerken in Noord-Amerika, waarvan we 7 jaar lang deel uitmaakte. Wil u dominee Hoefnagel gedenken, die vandaag zijn eerste preken in het Engels heeft gehouden in onze vorige gemeente. Heere, geef dat dat gemakkelijk mag gaan. En wil u geven dat hij in onze vorige gemeente een goede tijd mag hebben. Een gezegende tijd. Leid ook hem door uw geest in deze ongewone omstandigheden. En wil u het tonen dat de geest van Pinksteren, die eens op wonderlijke wijze het gaf dat ongeleerde mensen het evangelie verkondigden in andere talen, dat die geest hem leiden mag, ook in het spreken van uw woord. Wil u het werk van de zending gedenken? Denk, o Heere, aan allen die daar werken. Zegen de kerk in de verdrukking. Wil uw koninkrijk doen komen en de werken van Satan verstoren. Grote koning van uw kerk, ontferm u bijzonder over ons. En wil u geven dat wanneer we vanavond gericht worden op hem die de koning is, die alles ziet, voor wie niets verborgen is, wiens ogen geopend zijn. Heere, geef dat wij onder de ogen, de doorzoekende, de alwetende ogen van de koning der kerk, onszelf mogen zien zoals we zijn. En mogen bidden om de genade uit die geopende hand, uit die hand die ge ontsluit, ontfermend en weldadig. Heere, aan onze kant is het onverdiend, maar doe het uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 118, de versen 8 en 13. Psalm 118, de versen 8 en 13. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Hou door haar kracht Gods volk in stand. Gezegend, zij de grote koning, die tot ons komt in 's Heeren naam. 8 en 13 van Psalm 118. Aan het einde van de predikinggemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145, het vijfde vers. Geliefde gemeente, een van de dingen die volgens onze oude Dordtse kerkorde regelmatig dient te gebeuren in het kerkelijke leven is de zogenaamde kerkvisitatie. Letterlijk betekent dat woord kerkbezoek. En u begrijpt wel, dat heeft niets te maken met ons zondagse kerkbezoek. Kerkvisitatie is dat een tweetal predikanten, soms ook ouderlingen, aangewezen door de klasses, één keer per jaar de kerkraad van een bepaalde gemeente bezoeken. En dan wordt zo'n hele vergadering wordt gewijd aan het wel en wee van het gemeentelijke leven. Die predikanten die namens de klasses komen, stellen vragen. Stellen een onderzoek in. Hoe het is met de prediking, met de vrucht op de prediking, met het catechetisch onderwijs, verenigingsleven. Noemt u maar op. Er wordt over het gehele gemeentelijke en kerkelijke leven, over het geestelijke en persoonlijke leven in de gemeente, een onderzoek ingesteld. Dat is kerkvisitatie. En zo'n kerkvisitatie is heel belangrijk en heel nodig. Om heel wat redenen. Maar we mogen niet vergeten dat na zo'n vergadering die twee predikanten altijd wel met een indruk over de gemeente naar huis gaan. maar slechts een indruk hebben van wat er in die gemeente gaande is. Het kan best zo zijn dat ze met de verkeerde indruk naar huis gaan. Maar dat kan nooit gebeuren als de grote koning van de kerk zelf kerkvisitatie houdt. Als hij zijn kerk bezoekt en vragen gaat stellen hoe het ligt met het persoonlijke geestelijke leven, hoe het ligt met de prediking, hoe het ligt met het persoonlijke leven van de dienaar van het woord, van de ouderlingen, van de diakenen. Bij hem is het niet maar een indruk, want hij kent het hart. En daarom, als hij kerkvisitatie houdt, doorgrondt hij alles. Het hele leven. Uw leven. Mijn leven. En dat de koning van de kerk, de Heere Jezus Christus, kerkvisitatie houdt, is duidelijk uit de schrift. Zeker ook uit de beginhoofdstukken van het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Hier lezen we dat de koning van de kerk aan Johannes verschijnt en hem allereerst laat zien dat hij kerkvisitatie gehouden heeft in die zeven gemeenten waar Johannes de laatste jaren van zijn leven gewerkt heeft. In Efeze en Thyatira, in Pergamon en noemt u al die andere gemeenten maar op. En nu laat hij Johannes horen en zien wat zijn rapport is. Wat hij gevonden heeft in die gemeente. Zo verschijnt hij aan Johannes en geeft hem opdracht om dat rapport van de hemelse kerkvisitatie op te gaan schrijven en aan die gemeente te zenden. En zo willen we vanavond nadenken over de koning der kerk, die zijn visitatierapport bekend maakt. Dat is het thema van de prediking. De koning der kerk maakt zijn visitatierapport bekend. En dan letten we vanuit onze tekst op drie dingen. Allereerst op zijn koninklijke verschijning. Onder de indruk daarvan valt Johannes als dood aan zijn voeten. In de tweede plaats zijn priesterlijke ontferming. Want hij legt de hand, en dat is de hand die eens doorboord was, op Johannes' hoofd. En ten derde zijn profetische verkondiging. Vrees niet en schrijf. Dus de koning der kerk maakt zijn visitatierapport bekend. We letten op zijn koninklijke verschijning, zijn priesterlijke ontferming en zijn profetische verkondiging. Als we ter inleiding op onze overdenking van wat de Heere Christus zelf in die zeven brieven aan de gemeente voorhoudt, nadenken over de verschijning van de Heere Jezus, dan worden we in gedachten verplaatst naar de laatste levensjaren van de apostel Johannes. Hij is inderdaad een grijzaard geworden, waarschijnlijk ouder dan 90 jaar, misschien in de buurt van de 100. Jaren geleden, in de tijd van de grote beroering in Israël, toen de Romeinen Jeruzalem belegerd hebben, in die tijd is hij met vele andere Joden uit het land van de vaderen weggevlucht. En waarschijnlijk na een aantal omzwervingen heeft hij vaste voet gekregen in Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Om precies te zijn, in die tijd van ontzaglijke onrust, van de val van Jeruzalem, is hij terechtgekomen in de stad Efeze. De stad die we kennen uit het boek van de Handelingen, waar Paulus zoveel werk gedaan heeft. Daar is de oude Johannes gekomen. Daar heeft hij de leiding op zich genomen van de groeiende gemeente. En vanuit Efeze heeft hij ook met raad en daad, met woord en geschrift de gemeenten in de omtrek bijgestaan. Daar heeft Johannes in zijn levensavond met zegen gewerkt. Daar is hij vergrijsd in de dienst. Maar na betrekkelijk rustige jaren is nu onrust gekomen. Het zijn de laatste jaren van keizer Domitianus, rond 95 na Christus. En Domitianus had zich tegen het einde van zijn regering vergoddelijkt. Hij wilde werkelijk als God geëerd en als God aanbeden worden. En dat liep volledig uit de hand. Want deze Domitianus deed de dwaaste dingen, omdat hij meende dat hij God was. Maar zoals wel meer gebeurt met heersers die het naar het hoofd stijgt, en die zichzelf als goddelijk of bijna goddelijk beschouwen, deze man had ook een ziekelijke angst. Overal zag hij mensen die het op zijn leven gemunt hadden. Overal zag hij mensen die hem wilden doden om na hem de troon te beklimmen. En dan werd de ene groep burgers gearresteerd. Dan weer zag hij het gevaar loeren uit een andere richting. En werden mensen opgepakt en ter dood gebracht. Ook de christenen moesten het ontgelden. Want zij waren immers staatsgevaarlijk. Ook zij stonden de keizer naar het leven. En vandaar dat er tegen het einde van die regering van Domitianus op bepaalde plaatsen in dat grote, reusachtige Romeinse Rijk overal vervolgingen losbraken, ook in de streek van Efeze. Johannes werd gearresteerd. Nee, hij werd niet ter dood gebracht. Maar hij werd verbannen naar een eiland dat ergens voor de kust van Efeze in de zee tussen het tegenwoordige Griekenland en Turkije lag. Een eiland, Patmos, dat er in die Egeïsche Zee nog steeds ligt, eigenlijk nauwelijks een eiland te noemen, misschien meer een kale rots daar in die Egeïsche Zee. Daar moest de oude Johannes heen. En daar was hij alleen, met de lucht, de vogels en het ruisen van de branding. Eenzaam, verlaten. En dat zal hem bijzonder op die dag, waarvan dit hoofdstuk spreekt, heel erg aangesproken hebben. Want we lezen het in dit eerste hoofdstuk van het boek Openbaring, dat Johannes op dit ogenblik op het eiland was, op Patmos, verbannen, eenzaam, op de dag des Heren. Dat is de dag van de Heren, de dag van de opstanding, de zondag. Een dag waarvan we in het Nieuwe Testament lezen dat die dag afgezonderd werd door de christelijke gemeente, opdat ze daarop samen zou komen in een dienst des woord en des gebeds om de Heere openlijk aan te roepen en om het woord van God te horen. Juist op die dag, de zondag, de dag van de eredienst. Hoe zal het hart van de oude apostel gebrand hebben in verlangen om met de gemeente op te gaan naar Gods huis? Hoe zal hij wellicht ook bezorgd geweest zijn over de gemeente in deze tijd van beproeving en vervolging? Misschien heeft hij op dit moment juist wel moeilijk mee gehad. Dat hij hier eenzaam stond op de oever van het strand aan de rand van de zee. Verbannen van zijn gemeente, zijn kinderen, zoals hij ze in zijn brief noemt. Heren, zo leed het misschien in zijn hart, daar in Efeze zou ik toch veel nuttiger geweest zijn dan hier. Had me daar maar laten sterven, te midden van mijn volk. Het zou kunnen dat die gedachte boven gekomen is. Het zou zeker kunnen dat hij gedacht heeft, Heren, zou ik juist in deze tijd van beroering niet veel beter daar op mijn plaats geweest zijn, om de zwakken en de wankelenden te ondersteunen in deze tijd, nu de hitte van de vervolging losgebroken is. Misschien zag hij zijn verwachtingen. Misschien zag hij het gemeentelijke leven daar in Klein-Azië wel stuk lopen, net als de branding op de rotsen van Patmos. Maar ook al overvalt de eenzaamheid hem, verbannen. Ook al is er wellicht zorg over de kerk. Ook al is er misschien onrust in zijn hart. Heere, waarom? God heeft voor Johannes iets anders. En hij maakt hem, al is hij hier alleen, ver verwijderd van de gemeente en de kerken, nuttig, een instrument op een manier die Johannes niet gedacht had. Nuttig, niet alleen voor de kerken in Azië, voor Efeze en Thyatira en Philadelphia, maar ook voor de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Want God gaat juist op deze dag aan Johannes vertonen de dingen die haast geschieden moeten. Dingen die van betekenis zijn voor de kerken daar in Klein-Azië. Maar ook dingen die voor de kerk van alle eeuwen hun waarde en betekenis hebben. En dan hoort Johannes een stem. Nee, het is niet zomaar een stem. Het is een stem als van een bazuin. Hij hoort die stem achter zich. En die stem zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Alpha de eerste letter, Omega de laatste letter van het Griekse alfabet. Betekent dus hetzelfde als de woorden die volgen. Ik ben de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, Johannes, schrijf dat in een boek en zend het aan de gemeenten in Klein-Azië. En als Johannes van de eerste schrik bij het horen van die machtige bazuinvolle stem bekomen is, keert hij zich om te zien waar die stem vandaan komt. En als hij zich omkeert, dan ziet hij inderdaad iets. Dat had de stem al gezegd. Schrijf wat ge ziet. En wat ziet Johannes? Wel, hij ziet een visioen. Een visioen wat in alle scherpte en helderheid in de hemel als het ware voor hem staat. En in dat visioen ziet hij 7 kandelaars staan, gouden kandelaars. Ze staan in een kring, in een cirkel. En ze hebben waarschijnlijk de vorm van die 7-armige kandelaar, waarvan we wel weten uit het Oude Testament, uit de tempel en uit de tabernakel. Wel 7 van zulke kandelaars, van zulke menora's met 7 armen. 7 van zulke kandelaars staan in een cirkel. En midden in die cirkel van kandelaren ziet Johannes een persoon, een gestalte. En om die gestalte gaat het eigenlijk in dit visioen. Johannes heeft het later beschreven in dit hoofdstuk. Hij ziet de gestalte als een die de zoon des mensen gelijk is. Bekleed met een lang kleed tot de voeten, priesterkleed. Omgord aan de borst met een gouden gordel. Zijn hoofd en zijn haar is wit gelijk sneeuw, En zijn ogen branden als een vlammend vuur. Voeten zijn als blinkend, heet gestookt koper, gloeiend als in een oven. En zijn stem die klinkt als de stem van vele wateren, van een machtige waterval. 7 sterren blinkend heeft hij in zijn rechterhand. En uit zijn mond komt een zwaard, wat aan 2 kanten gescherpt is. En zijn aangezicht is als de zon schijnend in haar gloed en in haar kracht. Dat is de gedaante die Johannes ziet oprijzen midden in die cirkel van gouden kandelaar. Majestueuze gestalte. Gestalte van de verheerlijkte Christus. Gedaante van de koning der koningen en de Heere der heren, die zich hier in de volle glans van zijn majesteit openbaart. Dat is al duidelijk in de naam die Johannes gebruikt. Ik zag een als des mensen zoon. Want laten we het niet vergeten, gemeente, dat de naam mensenzoon of zoon des mensen die we zo vaak in het evangelie lezen, die de Heer Jezus ook zo heel vaak gebruikt om zichzelf aan te duiden tijdens zijn omwandelingen op aarde. Die naam is niet een naam die allereerst naar zijn vernedering wijst. Soms wordt dat wel gedacht. Zoon van God, dat duidt naar zijn goddelijke natuur en zoon des mensen naar zijn menselijke natuur, maar zo is het niet. Mensenzoon of zoon des mensen is een majesteitstitel. En dat wordt duidelijk als u het leest in de oud-testamentische achtergrond. Waar komt het woord zoon des mensen voor het eerst voor? Daniel 7. Visioen opnieuw. En in dat visioen ziet Daniel de oude van dagen, dat is de almachtige God zelf, zitten op zijn troon. En ik zag, zegt Daniel, één komende tot de oude van dagen, eens mensenzoon gelijk. En hem werd gegeven alle eer en heerlijkheid en kracht en het koninkrijk. De mensenzoon die Daniel ziet in dat visioen is een koning, majesteit, die het koninkrijk en de koninklijke luister en de koninklijke macht ontvangt uit de handen van God de Almachtige. En zo is de naam mensenzoon op de lippen van de Heere Jezus, maar zeker ook hier in dit visioen. Niet een naam die verwijst naar zijn nederige menselijke natuur, maar een naam die verwijst naar zijn glorie, naar zijn heerlijkheid. Een heerlijkheid die juist ook in dit visioen op een bijzonder aangrijpende wijze wordt omschreven. Koninklijke macht en luister, ik zag hem in zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid van de verheerlijkte Christus, van de verheerlijkte Zoon des Mensen, is zo groot, dat als Johannes hem ziet, luistert u goed, niet als hij de kandelaren ziet, niet als hij de sterren ziet, maar toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En dan moeten we dat woord maar in zijn volle ernst en in zijn volle aanstotelijkheid laten staan. Viel ik als dood aan zijn voeten. U moet niet denken, oh, er staat als dood. Dat was de schijndood. Het was niet zo erg. Het viel nogal mee. Dat is een heel goedkope redenering die geen recht doet aan de tekst. Letterlijk staat er, viel ik als een dode. Viel ik als een gestorvene voor hem neer. En de nadruk ligt op dat feit dat hij als een dode voor de majesteit van Christus neervalt. Zijn krachten begaven hem. Het licht uit zijn ogen verdween. Hij viel als een gestorvene onder de macht, onder de banden van de dood. Zo viel hij neer aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Wel, zegt iemand, maar dat begrijp ik niet. Johannes, als een dode aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Van Johannes lezen we toch in het evangelie dat hij de discipel was die de Heere Jezus op een bijzondere wijze lief had. Van hem lezen we toch dat hij toen het avondmaal werd ingesteld met zijn hoofd rustte op de borst van de Heere Jezus. Zo intiem was die omgang tussen Johannes en de Heere Jezus. Johannes wist toch dat de Heere Jezus hem lief had. Hij was toch een kind van God, een knecht van God, een bijzonder begenadigde nog wel. Jazeker gemeente, dat is allemaal waar. Allemaal waar. En toch, deze knecht van God, dit kind van God, deze hoogbegenadigde apostel, valt bij de verschijning van de heerlijke vorst, van de mensenzoon die komt, als dood aan zijn voeten. Waarom? Dat betekent niet dat dit schriftgedeelte zou ontkennen dat Johannes een kind van God was. Of dat dit schriftgedeelte zou zeggen, nee, Johannes was niet de discipel die de Heere Jezus lief had, natuurlijk. Johannes was een kind van God. En Johannes was de discipel die de Heere lief had. Maar laten we één ding niet vergeten. Al kende Johannes de Heere Jezus, zoals hij nu verscheen, kende Johannes hem niet. Want nu verschijnt hij in de volle luister van zijn majesteit. In de volle luister van zijn goddelijkheid. En nu moet Johannes opnieuw en dieper inleven. Niemand kan God zien en leven. Dat vindt u in het Oude Testament. U vindt het hier ook in het Nieuwe Testament. Want God verandert niet. Niemand kan God zien en leven. Zelfs een hoogbegenadigde komt in de lichtglans van de heiligheid en de majesteit van God nog als een dode aan zijn voeten. Dat was wel iets heel bijzonders wat hier gebeurde. En we willen dat uitzonderlijke zeker onder ogen zien. Maar toch zit er een diepe les in die voor ons alle van betekenis is. Wij zullen de Heere Jezus Christus niet in een visioen zien verschijnen in deze heerlijkheid zoals Johannes. Maar de les die hierin ligt voor ons alle is deze. Dat we hier in dit schriftwoord eraan herinnerd worden. Niemand kan God zien en leven. God is te rein van ogen dan dat hij het kwade zou zien. God is te heilig, te groot dan dat wij voor hem zouden kunnen bestaan. En de vraag komt tot ons. Hebben we daar wel eens iets van besef? Besef dat we te doen hebben, dat we leven voor een heilig, almachtig, rechtvaardig, alziend God. Hebben we wel eens beseft dat er tussen die heilige en hoge God zo'n kloof ligt? Dat een Johannes valt als een dode. Dat een Jesaja bij zijn roeping zegt als hij de heilige de Heere der Heerscharen gezien heeft. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Als Job de Heere aanschouwt aan het einde van zijn beproeving, nu ziet, zie ik u met het oog en ik verfoei me in stof en in as. Als dat het getuigenis van de schrift is dat God zo hoog is en wij zo nietig en schuldig dat we voor die heilige majesteit niet kunnen bestaan. Wat is dan nodig dat we daar iets van leren? En dat Gods kerk, net als Johannes hier, daar meer en meer van gaat leren. Als we daar iets van leren, dan gaan we iets verstaan van wat Johannes hier doorleefd heeft. Van wat Jesaja zei. Wee mij, want ik verga. Mensen die zien dat ze tegen God gezondigd hebben. Dat ze God met hun zonde bedroefd en vertorend hebben. Mensen die zien dat ze schuldig staan, de dood verdienen. Als Gods heiligheid en majesteit, als de heiligheid en majesteit van de Drie-enige op hun hart gedrukt wordt. Heere, wee mij, want ik verga. Dan spreken we niet zo makkelijk meer over God en goddelijke zaken. dan wordt God inderdaad wat hij is, de Heilige. Dan krijgen we Gods kennis en zelfkennis. En dat is toch de godsdienst naar het woord van God. Calvijn zegt het in de eerste zin van zijn institutie. De ware godsdienst is kennis van God, kennis van onszelf. Daar heeft Johannes hier opnieuw iets van doorleefd. En daar worden we door dit woord in alle ernst en nadruk op gewezen. Ja, zegt u, maar is dat dan het enige? Nee, het is niet het enige. Maar het is wel de eerste boodschap die door onze tekst op ons hart wordt gebonden. En het is zo nodig dat zeker in onze tijd waarin zo weinig nadruk ligt in de prediking en in het spreken over de dingen van de Bijbel, op de majesteit en de soevereiniteit en de heiligheid en de grootheid van God drieënig, dat we daarop gewezen worden, gemeente. God is God en geen mens. Groter dan welke gedachten we ook hebben. God is de Heilige. En als wij in het licht van Gods heiligheid moeten zeggen, Heere, zo u in het gericht zou treden en gade slaan onze ongerechtigheden, wie kan dan bestaan? Zo is God. Zo is de drieënige. Zo is ook de verheerlijkte Christus. Maar daar blijft het niet bij. Gode zij dank niet. Want als Johannes daar als een dode aan de voeten van de Heere Jezus Christus ligt, en Christus zou zich niet over hem ontfermd hebben, dan was het voor Johannes een verloren zaak geweest. Dan was het afgelopen. Maar dat kon niet. Want de Heere zal het werk wat zijn hand begon volleindigen. En dat gebeurt ook hier. Wat gebeurt er? Ach, probeert u het zich maar enigszins voor te stellen. Johannes die de Heere Jezus Christus ziet verschijnen en er als een dode in onmacht ter neervalt. Hij beschrijft het met zulke tere woorden. Hij zegt, en hij legde zijn rechterhand op mij. Die hoge gestalte, vol majesteit en heerlijkheid, buigt zich over Johannes. De sterren heeft hij, zoals iemand zegt, uit zijn rechterhand gelegd. En nu legt hij zijn rechterhand op het hoofd van Johannes. En daardoor wordt Johannes opgewekt. Daardoor kan Johannes weer op zijn voeten staan. Daardoor kan Johannes ook een opdracht ontvangen om nu opnieuw en op een bijzondere wijze dienstbaar te zijn in het rijk en in de dienst van deze koning. En daarom ligt daar het geheim. Hij legde zijn rechterhand op mij. De rechterhand van Christus. Wat betekent dat? Wat betekent de rechterhand van de Heere Jezus? De rechterhand, ja, dat is in de Bijbel een hand die een hele bijzondere plaats heeft. Als het gaat over Gods rechterhand of over de rechterhand van Christus, dan zegt de Bijbel daar heel wat van. En we kunnen vanavond niet eens alles noemen, hoeft ook niet. We blijven maar dicht bij de tekst. De rechterhand in de Bijbel is allereerst de hand van Gods gunst. Hier dus de hand van de gunst van de Heere Jezus. Een genadehand. U weet dat dat zo is. Als iemand aan de rechterhand van een ander genodigd werd, dan was dat een ereplaats, een bijzondere gunstbetoning. Vandaar ook dat we lezen in de Bijbel dat de Heere Jezus, als hij in de hemel is, aan de rechterhand van God is. De plaats van de eer, de plaats van de gunst. Nou, als de Heere Jezus zijn rechterhand op het hoofd van Johannes legt, dan is dat een heel bijzonder gunstbewijs. Gunstbewijs van die grote koning. Neerbuigende gunst, neerbuigende genade. En dat mogen we nog bijzonder onderstrepen door ook dit te bedenken. Dat die hand, die rechterhand die daar op het hoofd van Johannes komt, die hand is eens doorboord geweest. Johannes heeft het met eigen ogen gezien op Golgotha. Dat de soldaten de nagels joegen door de handen van de Heere Jezus Christus. Johannes heeft het gezien toen hij van hen heen voer, dat hij hen zegende met opgeheven handen. De littekenen waren nog zichtbaar. Dezezelfde hand. De hand van hem die het zegt in onze tekst. Ik ben dood geweest. De hand van de Heere Jezus die gestorven is. De hand waaruit bloed gevloeid heeft. Die hand wordt op zijn hoofd gelegd. En dat is genade. Gemeente, als dat voor het eerst of opnieuw gebeurt. Dat God door zijn woord en door zijn geest de hand legt op het hoofd van een verloren zondaar. Als Christus door zijn woord en door zijn geest het vermoeide hoofd van een van zijn kinderen weer opbeurt. Dat is een eeuwig wonder, een blijk van vrije genade alleen. Dan zingt zijn kerk het, gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Wat een wonder als dat mag gebeuren. Als je in het licht van Gods heiligheid als een dode neer moet vallen. De dood verdient. Rijp voor het oordeel. Dat maken we ons door de zonde, toch? En dat God uit onverdiende genade om Christus wil. Door zijn woord en door zijn geest. Als het ware zijn hand uitstrekt. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Dat is genade. De hand. De rechterhand van Christus. Er is nog iets. Want die hand betekent meer. Het is niet alleen de genadehand. Het is ook de hand van de kracht. De rechterhand was het symbool van de kracht, zeker ook als dat van de Heere gezegd is. We hebben het samen gezongen uit Psalm 118 en er zouden andere teksten aan toe te voegen zijn. Psalm 118 zegt, de hand van de Heere is hoog verheven. Des Heere sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Nou, daar hebt u het. Die hand van de Heere Jezus is niet alleen een genadehand. Priesterlijke ontferming. Het is ook een krachtige hand. De hand waarin al de kracht van de drie-enige God ligt opgesloten. En dat is ook nodig. Want wat is er eigenlijk nodig om een zondaar te redden van de dood, van de banden van de schuld en van de zonde? Wat is er eigenlijk nodig om een neergezonken kind van God weer op te richten. Goddelijke kracht. Niet meer en niet minder. Goddelijke kracht. Almacht. Almachtige kracht is nodig. Als een zondaar moet zeggen met de dichter van de psalm dat hij gebonden ligt in banden van de dood. Nou, als je gebonden ligt in banden van de dood, daar kun je jezelf nooit uit losmaken. Je kan het wel proberen. En die banden proberen te verbreken. Maar je ervaart dat je je steeds dieper werkt in de macht van de zonde en van de dood, is het niet? En juist als dat zo is, en misschien zit er wel iemand in de kerk die zo onder de zonde gebukt gaat en onder de onmogelijkheden die hij op zijn weg geplaatst ziet. Dat hij zegt, gekneld in banden van de dood. Heere, wie zal me verlossen? Luistert u eens. Hier wordt Johannes gewezen op een hand. En die hand was eens doorboord. En die hand is de rechterhand van hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Zou die hand de banden niet kunnen verbreken? Zou die hand de ketenen niet aan stukken kunnen slaan? Zou die hand de koperen deuren niet kunnen doen barsten? Die hand is almachtig. En dat is ook voor u die genade kennen mag. De enige hoop. Als het soms zo toegesloten ligt en aangevallen ligt. Die hand is krachtig. Want wat staat er in de woorden die de Heer Jezus spreekt? Ik ben dood geweest, maar ik ben levend geworden. En leef tot in eeuwigheid. Hij heeft de banden van de dood gebroken. En als hij de banden van de dood gebroken heeft door uit het graf weer op te staan, zeg u het, zou hij dan niet bij machte zijn om de banden van dood en onmogelijkheid, van schuld en van inwonend kwaad te verbreken? Hij legde zijn rechterhand op mij. Hand van genade. Hand van kracht. Hand ook van bescherming. Want de hand is in het Oude Testament, als het gaat over de hand van God, heel bijzonder. Gods beschermende hand. De rechterhand is de hand waarmee God zijn volk beschermt. Waarmee hij ze bergt onder de schaduw van zijn rechterhand. En vandaar ook dat de Heere Jezus zegt: niemand zal mijn kerk uit mijn hand rukken. Die hand is een beschermende, bewarende hand. Kijk, en daar wordt Johannes ook op gewezen. Als die hand over zijn voorhoofd gaat, genade, kracht, bescherming, dan zegt de Heer Jezus Johannes: ook al ben je ontzet vanwege mijn majesteit, vrees toch niet, want ik ben dezelfde. Ik ben dezelfde die je lief hebt, en ik zal mijn werk voor u voleinden. Ik zal mijn kerk beschermen, Johannes, ook u. In mijn hand laat ik het zien. En dat geldt niet alleen voor Johannes als persoon, nee, dat geldt voor al die kerken, voor al Gods volk, waar Johannes op dat ogenblik zo bezorgd voor is. Want hij ziet die gemeente voor zich bestormd en aangevallen. En zijn zorgen zullen allereerst over die gemeente geweest zijn. Heren, hoe moet het toch? Johannes, mijn genadehand, die beschermt. Niemand zal de kerk die ik verkoren heb, die ik gekocht heb, uit mijn hand drukken. Ik bescherm ze. Vrees niet. Kijk, en dat alles wordt onderstreept in de profetische boodschap die Johannes krijgt. Wat zegt de Heere tot Johannes? De Heere zegt: vrees niet. Dat is een heel persoonlijke boodschap. Maar daar blijft het niet bij. Die boodschap begint heel persoonlijk. Maar in die boodschap zit al onderwijs voor de kerk en voor de gemeenten aan wie Johannes moet gaan schrijven. Hoe dan? Leest u even met me mee. Vreest niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben leven tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is. Wat dat betekent? Dit. Johannes wordt eerst bemoedigd. Dat was hij al door die hand. Nu wordt hij ook door het woord bemoedigd. En dat woord spreekt heel bijzonder over de beschermende kracht van de Heere Jezus. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Ik was dood en leef tot in eeuwigheid. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben het werk begonnen. Ik heb mijn kerk geroepen. Ik heb mijn apostelen geroepen. En nu zal ik het ook voleindigen. Ik heb de dood overwonnen. Ik heb de sleutels van hel en van dood. Dat betekent dit, Johannes. Dat het werk wat ik begonnen heb, dat zal ik voleinden. Al sist de helse macht aan alle kanten. Al vervolgt Domitianus met al zijn trawanten. Mijn kerk zal bestaan, want ik zal het werk van mijn handen persoonlijk, maar ook voor heel mijn kerk niet laten varen. En bovendien, ik heb de dood overwonnen. En doordat ik de dood overwonnen heb, heb ik de sleutel over hel en dood. Ik kan de deur van de dood open doen en sluiten. Ik kan de deur van de hel open doen en sluiten. En als ik sluit, dan zal niemand openen. En als ik open, dan zal niemand sluiten. Vergeet het niet, Johannes. Voor al die ware gelovigen, voor al mijn lieve kinderen in Efeze en Thyatira, of het er veel of weinig zijn, voor al mijn kinderen heb ik met de sleutel gedoopt in mijn eigen bloed, de deur naar het leven geopend. En als die deur naar het leven open gegaan is, dan kan niemand, geen Satan, geen macht van de duisternis, die deur meer sluiten. En al is het soms zo dat die mensen die mij vrezen in Efeze bang zijn dat de deur van de dood toch weer open zal gaan. Ik heb die deur voor mijn volk op het nachtslot gedaan. En niemand kan ze openen. Ziet u, hier wordt Johannes en de kerk van Christus in Azië, maar ook van alle tijden en alle plaatsen erop gewezen, dat wie nu geborgen is in dat bloed, wie nu geborgen is onder de schaduw van zijn hand, de deur van de eeuwige dood zit op het nachtslot. Je kan het zelf wel telkens weer verzondigen. Maar als Christus de deur geopend heeft, hij zal het werk zeker voleinden. Dat is de troost voor de kerk. Dat is de troost voor Johannes. En er komt heel wat op af. Johannes heeft het gezien. Hij heeft het uit het visitatierapport van de Heere Jezus, als ik dat zo noemen mag, gelezen. Toen hij aan die zeven gemeenten schreef. Wat een dingen zijn er niet die die gemeente benauwden. Maar later, in het verdere verloop van zijn boek, dan ziet u dat alles toeneemt. Dat het in de toekomst nog veel erger wordt. En dat kan je soms vandaag benauwen, dat je denkt, ja, dat wat Openbaringen noemt, die afval, die verwording, de opstand, de antichrist. Hoe zouden we dan leven? Hoe moet het met ons, met onze kinderen? Staat aan het begin van dat boek, dat voor de levende kerk de Heere Jezus gezegd heeft, ik ben de eerste en de laatste. Ik zal het werk wat ik begon zeker voleinden, al komt alles erop af. Mijn kerk komt binnen, want de deur van de dood heb ik gesloten. De deur van de hel heb ik gesloten, de deur van het graf. Wat een troost komt in dit visioen naar de kerk.
Maar het heeft ook een keerzijde. En daar lezen we van in het woord van onze tekst en ook in deze brieven telkens weer. Als hij de deur van de dood niet gesloten heeft, dan staat die deur nog open. Dat is iets om over na te denken, u die nog onbekeerd voortleeft. Want als u onbekeerd voortleeft en onbekeerd zou sterven, dan staat vanwege de onbekeerlijkheid en de hardheid van uw hart de deur van de dood en de deur van de hel open. En dan is de deur van de eeuwige zaligheid en van het eeuwige leven voorgoed dicht, als u onbekeerd sterft. En niemand kan die deur meer openen. Niemand kan de deur van de hel meer sluiten. Dat is uw toekomst, als u zich niet bekeert. Denk erover. Breng het voor Gods aangezicht. Want het zal iets vreselijks zijn. Als u de naam van de Heere Jezus gehoord hebt. En de weg der zaligheid u gepredikt is. De vermaningen aan uw hart gelegd zijn. De waarschuwingen. De nodigingen. En u hebt u niet bekeerd. O, als u onbekeerd hier in de kerk moet zitten. Nog spreekt deze verheerlijkte Christus door zijn woord tot ons. En hij zegt, ik heb de sleutels. Zoudt u dan die Heere niet bidden? Heere, waar ben ik het niet? Hoe het moet, weet ik niet. Maar zou u die deur van het leven, die deur van het eeuwige leven, die u verworven hebt door uw dood en opstanding, voor mij willen openen? Zou u de deur van de dood en van de hel voor mij willen sluiten? Zouden we dat niet in alle eenvoud, in alle drang gaan smeken? Want nog is het heden der genade. Nog dringt de Heere door zijn woord. Door het woord wat hij tot Johannes sprak. Aan, zoek, opdat ge vinden mag. Waarom? Waarom zoudt ge sterven? Smeek toch of die genadehand, die almachtige hand, de hand die zijn kerk beschermt, die deur van het leven mag openen. Hij heeft de sleutel, opdat ge in mag gaan en het leven vindt, genade vindt. Kijk, dat alles heeft Johannes gezien. En nu moet hij gaan schrijven. Maar in wat hij gezien heeft, ligt al een boodschap. We hebben er vanavond iets van gezegd. Een boodschap niet alleen voor hem, maar een boodschap ook al voor de kerken aan wie hij schrijft. En we zullen allerlei trekken uit die boodschap nog wel terug zien komen. Johannes wordt geroepen, schrijf. Schrijf hetgeen ge gezien hebt. En dan staan er twee dingen na. Hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. Het eerste moet hij schrijven in de brieven. Hetgeen is. En in hoofdstuk 4, als de brieven geschreven zijn, schrijft hij wat geschieden zal. U vindt dat terug aan het begin van hoofdstuk 4. Dat Johannes nu gaat schrijven de dingen die haast zullen geschieden. Hij moet aan de gemeente schrijven hoe het is. hoe het is in de ogen van Christus. Hij schrijft ook aan ons hoe het is met uw leven, mijn leven, in de ogen van Christus. Zullen we luisteren? Als we, zo God geeft, verder gaan lezen in het rapport wat de Heere Jezus geschreven heeft, zullen we luisteren met een biddend hart. Zullen we luisteren met het gebed om bekering. Want Hij doorzoekt ons. De blinkende, de machtige, de genadige. Laat ons Hem te voet vallen. En door hen onderwezen worden. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we komen tot u. En geef dat het mag zijn in ootmoed en met verbroken harten. Want u bent de Heilige en wij staan voor u zo diep in de schuld. Wij kunnen voor u niet bestaan. Alleen als die hand ons uit de dood opricht. En onze banden verbreekt. Heere Jezus, strek uw hand uit. En wil u het hoofd van verloren zondaren, van uw vermoeide volk oprichten en uw gunst doen aanschouwen. En de boodschap van uw genade vreest niet. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Ik verlaat niet wat mijn hand begon. Wil u die boodschap op hun hart drukken, opdat ze verder kunnen. Wil u, o Heere, het woord zegenen, ook voor hen die u niet kennen. O, geef dat ze haast mogen maken. Nu de deur nog geopend kan worden. De sleutel ligt in de hand van hem die machtig en bereidwillig is. O Heere, geef dat het daarom te doen mag zijn in het leven van velen, van allen onder ons. Wil u met ons gaan, zegen ons deze week, sterk ons en gedenk ons. In al het werk wat gedaan moet worden, wil u ons bewaren en beschermen. En bovenal leer ons deze dingen die gekend moeten worden. Wil het wel zijn met ons. We smeken het om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. 138 vers 4 is onze slotzang. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.